Alright, ik wil graag even inzoomen op het leven van Jozef. Vaak met kerst behandelen we de herdertjes, of we hebben het over de wijzen, of vaak hebben we het over Maria. Maar ik moest gewoon denken aan Jozef dit jaar. Ja, Jozef, wat was de openbaring die hij kreeg van God? Hoe kon hij eigenlijk door al die verdrukking heen? Want hij ging ook door heel veel crisissen heen. En ik wil even het verhaal met je pakken, gewoon in Matteüs hoofdstuk 1. Zoals je je Bijbel bij je hebt, of thuis, of op je device, je telefoon, wat dan ook, sla even op Matteüs 1. Het afgelopen jaar heb ik een aantal keer vooral ook op de Bijbelschool geleerd dat de openbaring die jij ontvangt van God, nee, laat ik het anders zeggen, het is de bedoeling dat de openbaring die jij ontvangt, die openbaring ga je ook worden. We zien dat aan het leven van Petrus, we zien het leven van Jacob, we zien het leven van Paulus, die daarvoor Saulus was. De openbaring die hij ontving, was de openbaring die hij zou gaan worden. Dus ook als God überhaupt een woord tot je geeft. Die openbaring die je ontvangt, die openbaring moet je gaan worden. Met andere woorden, dat woord dat God tot je spreekt moet handen en voeten krijgen. Vlees worden in jezelf. En dat zien we met een aantal prachtige voorbeelden in het woord. Nou, ik wil je laten zien, Jozef kreeg ook een openbaring. Zijn leven was echt niet makkelijk. Kan je je voorstellen, je denkt dat je een mooie bruid hebt gevonden. En in één keer blijkt ze zwanger te zijn van een andere man. En dan hoor je ook nog het vage verhaal dat die man God is. Ja, ik ben zwanger van God. Ik ben zwanger van Gods zoon. En dan ben jij Jozef. Je denkt of mevrouw is koekoe. Waarschijnlijk. Of ze liegt. En de Bijbel zegt, hij was een rechtvaardig man en wou van haar scheiden. Dus dat laat al zien hoeveel strubbelingen daar was. Jozef had eindelijk een bruid gevonden, hij wou gaan trouwen. En dan krijgt hij te horen dat ze zwanger is. En gelukkig zien wij, en God weet, heeft altijd zijn methode, dat de hemel komt ook naar Jozef toe in een droom. En die openbaart hem wat er aan de gang is. En ik wil even hier het verhaal met je oppakken in Matteüs 1. En ik wil je laten zien uit het leven van Jozef, hoe wij ook door deze crisis heen komen. En dan staat in Matteüs 1 vers 18, de afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkd aan Jozef, maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de Heilige Geest. Dus terwijl ze verloofd waren. Haar man Jozef, die een rechtschapen man was. Dat is het eerste wat de Bijbel over Jozef zegt. Hij was een rechtschapen man, hij was een rechtvaardige man. Hij wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten. Dit waren de gedachten van zijn hart. Hij wou haar in het geheim verstoten. Heel vaak missen we dat als we denken aan het kerstverhaal. Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. En Jozef in een korte tijd krijgt vier dromen. God communiceert tot hem door dromen heen. En hij krijgt een droom en een engel verschijnt aan hem. En de engel zei, Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen. Want het kind dat ze draagt is verwekt door de Heilige Geest. Kan nagaan wat je moet gaan geloven. Hij moest dit ook gaan geloven. Maria moest het gaan geloven toen de engel tot hem kwam. En zij antwoordde, mij geschieden naar uw woord. Dat was een grote geloofsantwoord. Maar ook Jozef moest gaan geloven dat het waar was wat de engel zei. Want menselijk gezien denk je, hé, welke keel staat er anders om de hoek hier? Heb ik wat gemist? En dan zegt de engel, ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus. Mooi, hè? Zowel Maria als Jozef krijgt de openbaring. Geef hem de naam Jezus. Wat betekent Jehovah red, God red. Want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monden van de profeet door de Heer is gezegd. De maagd zal zwanger zijn. En dit is een profetie in het boek van de profeet Jesaja. De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren. En men zal hem de naam Immanuel geven. Wat in onze taal betekent God met ons. Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen. Hij nam haar bij zich als zijn vrouw. Dit is geloofsgehoorzaamheid. Maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had. Dat is ook bijzonder, weet je dat? Je bent getrouwd en je hebt nog geen gemeenschap met je vrouw. Heb je dat wel eens gelezen? Jozef was getrouwd met Maria, maar hij heeft geen gemeenschap gehad voordat Jezus was geboren. Daar zitten ook hele diepe waarheden in. Ga ik even aan voorbij vandaag. En hij gaf hem de naam. Wie gaf hem de naam Jezus? Ah, Jozef gaf hem de naam Jezus. Wauw. Zo, eigenlijk kreeg Jozef twee openbaringen aangaande Christus. Eén is dat hij hem moest noemen Jezus, wat betekent God redt. En de ander wordt de naam van Immanuel aan hem geopenbaard, die daarvoor nog verborgen was onder het Oude Testament, bij de profeten. Hij kreeg de naam Immanuel geopenbaard. Men zal hem noemen Immanuel. Men zal Jezus noemen Immanuel. Wat betekent God met ons? Nou, ik leg wel vaker uit, vaak op het moment dat je een woord van God ontvangt, beginnen er problemen. Zo was het in mijn leven. Na de eerste profetieën begonnen de... Hè? Zo was het bij David, die werd gezalfd en de problemen begonnen. En we zien het vaak terug in de Bijbel. Abraham kreeg een woord. Jacob kreeg een woord en een belofte en een eerstgeboorterecht. En we zien elke keer dit principe vaak terugkomen. Heel veel mensen verlangen om een woord van God te horen, maar weet je wel waar je naar verlangt? We weten niet of Jozef naar verlangt. Dit gebeurt, maar vanaf het moment dat het woord daaruit kwam, hij werd zich openbaar. Mijn vrouw is zwanger, het is door de Heilige Geest. Dit wordt dus een heel bijzonder kind. En hij kreeg een hele bijzondere taak toegekregen. Mensen noemen hem wel eens peetvader of stiefvader. Het is moeilijk om Jozef even te benoemen, want hij was niet de natuurlijke vader, maar toch was hij de natuurlijke vader. En onze God, de hemelse vader, van het kind waar Maria zwanger van was. Zo vaak kijken we naar Maria, maar ook Jozef had geen makkelijke taak. Hij krijgt deze openbaring en nou moet hij vervolgens gaan ageren op de openbaring die hij heeft ontvangen. En zijn grote openbaring was, dat kind zal heten God met ons. God met ons en de problemen begonnen. Misschien heb jij een mooi woord gekregen in februari 2020. En je denkt in maart, hoe bedoel je God met ons? Ik zit nu in de coronacrisis. En het is nu december en de lockdown is nog reëler. Hoe bedoel je God met ons? Ik wil je laten zien, omdat God, en dit is mijn punt voor dit jaar en deze kerstboodschap. Omdat God met jou is, betekent niet dat er geen problemen zijn. Als je iets hebt mogen leren dit jaar, hoop ik dat je dit hebt gepakt. Als je ooit twijfelt of God met je is, kijk naar Jozef. En roep die gewoon af en toe die naam. Kom aan, beleid samen met mij die naam, Immanuel. Immanuel. Nou, hoe ging Jozef verder naar de openbaring? Laat me je een klein beetje achtergrond geven. Jozef was ook een nakomeling van David. Dat leert het evangelie van Matthäus en Lucas. We weten dat hij een timmerman was, verloofd met Maria. Hij wilde scheiden. En ook leuk even om te weten, na de geboorte van Jezus kregen ze nog 4 zonen en meerdere dochters. Dus het was echt een vol gezin. Ik weet niet, ik heb 4 kinderen, het is al druk. Maar hun hadden meer dan vijf kinderen sowieso. En we weten niet precies hoeveel dochters, maar er waren dus heel veel kinderen in het huis later. En het voelt alsof Jozef er een beetje bij hangt. Toch? Of niet? Ja, Maria, 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 Jezus en Jozef, ja. Voelen sommige mannen zich hier ook zo? Thuis? Het voelt een beetje. Eerst komt de engel tot Maria. Daar moest hij het eerst mee doen. Zijn vrouw was zwanger. Hij leefde in een tijd dat de Romeinen heersten over Israël. En er was net een of andere, en God had dat natuurlijk georgestreerd, maar er was net weer een of ander bevel uitgevaardigd door de keizer, dat iedereen moest naar zijn geboorteplaats toe. Wat een gedoe allemaal, joh. Met zijn vrouw die hoogzwanger was, op het punt om te baren, samen haar op die ezel, hij loopt ervoor. Hallo. Wij denken, oh Maria, wat had ze net zwaar. Kom op, zoom even in op Jozef met mij vandaag. Maria zat tenminste op die ezel. Ik bedoel, hij moest... Die donkie die werkte natuurlijk nooit mee, hij moest er trekken. Hey, hebben we een beetje compassie voor Jozef ook? Oh, ik zie sommige vrouwen al denken, hadden het maar over Maria gehouden? Ik zie mijn eigen dochters al, oh pap, had je niet over Maria kunnen hebben? Nee, vandaag Jozef, halleluja. En daarnaast leefde hij tijdens de heerschappij van koning Herodes. Nou, dat was ook geen koning waar je onder wou leven. We lezen later dat hij alle jongetjes doodde in de hele omgeving. Er was niet echt, niet iemand als koning Willem-Alexander. Nee, dat was een hele moordzuchtige koning. En zo staat hij in de geschiedenisboeken, staat hij niet even leuk bekend ook hoor. Buiten de Bijbel om, in die tijd. En dit is dus de tijd waarin hij opgroeide. Crisis, overheersing. Dan moest hij dan naar Bethlehem toe, want daar kwam hij vandaan. En dan moest hij geloof hebben om bij Maria te blijven aan de hand van de droom die hij heeft ontvangen. Hoeveel hier en hoeveel thuis hebben wel eens een openbaring van God ontvangen om iets te doen wat niet logisch is. Ik geloof de komende jaren gaat God heel veel mensen roepen hier in dit huis. En in de huizen die we zullen starten. En God gaat je dingen vragen die niet logisch zijn. En dan is het heel belangrijk of je geloof hebt in de openbaring die God je geeft. We lezen in het leven van Jozef, hij had geloof. En vanuit het geloof was hij gehoorzaam. Hij ging naar Bethlehem. Hoeveel kunnen mijn kerstboodschap van vorig jaar nog herinneren? Blijft een pijnlijke vraag altijd. Ik zie één hand. Eén hand van al die getrouwen hier zo. Die paar leiders die hier zijn. Eén hand. Ja, waar ging het over? Oh, je vond het gewoon, je had even, oké. Niemand weet meer waar ik vorig jaar kerst over gepredikt heb. Oh, dit is altijd zo pijnlijk. Eén persoon. Ah, Rick Zwart. Geef Rick even wat. Hey. Gelukkig hebben we Rick, want anders, man, had ik bijna onder de grond kunnen zakken. Goud, wierook en mirre. Dit is wat de wijzen meebrachten. En wat ik vertelde, de geschenken die werden gebracht aan Jezus, was de geschenken die hij later zou uitdelen aan de mensheid. Goud, zijn perfectie, zijn volmaaktheid. Wierook, zijn aanbidding, waardoor wij weer leren in aanbidding te leven. En mirre spreekt het over zijn dood, want daarmee werd hij gebalsemd toen zijn lichaam was overleden. Voordat ze hem begraafden in het graf. Zo mirre spreekt over lijden. En ik heb gezegd, en ik hoop dat je scherp was met de kerst. Deze drie dingen moet je leren gaan omarmen in je leven. Het goud van Jezus, het wierook van Jezus, maar ook de mirre van Jezus. En leren het lijden ook in je leven te omhelzen. En het lijden vanwege Christus, begrijp me niet verkeerd. En iedereen zat in de kerst, oh, mooie boodschap, ja, geweldig. En hoe is het nu, een jaartje later? Heb je geleerd het goud te omarmen, te ontvangen? De wierook te ontvangen, maar ook de mirre te ontvangen? Alright, we gaan even verder. Want weet je, op het moment dat we dit gaan omarmen, wordt Jezus komt closer, hij komt dichterbij. Hij wordt echter, hij wordt meer reëel, hij wordt meer intiem met ons. Nou, Jozefs eerste uitdaging, dus moet je voorstellen, hij was er ook bij, hè, toen die herders kwamen en vertelden over de engelen die ze hoorden. Hij was erbij, de wijzen kwamen. Allemaal bevestigingen van zijn openbaring die hij had ontvangen en van wat Maria tegen hem had gezegd. Maar nu komt de uitdaging, hij moest vluchten naar Egypte. Hij kreeg weer opnieuw een droom. God sprak tegen hem door een engel heen en hij zei, vlucht met je zoon, mooi hè, je kind, naar Egypte toe. Want Herodes staat het naar het leven. Moet je weer gaan ageren op basis van een droom. Dus dat betekent dat jij in je leven waarschijnlijk, dus dat zeg maar over Jozef, dat hij onderscheid had welke droom vanuit hemzelf kwam en welke droom van God kwam. En ook deze droom en die engel die tot hem sprak heel serieus nemen om te gaan handelen in overeenstemming met wat de engel zei. Moet je voorstellen, nou, dan ben je in Bethlehem en de engel zegt, ga naar Egypte toe. Dat was bijbels gezien en ook voor de Joden gezien niet echt een land, het was een land vol afgoden en waar je dan moet gaan wonen. Niet wetende, je hebt geen huis, je hebt geen familie, niks daar. Je moet ageren op basis van het woord van God. Zo was het ook voor Abraham. God zei tegen hem, ga naar het beloofde land, maar er was niks daar wat hij had daar. Ik bedoel, als je een Antilliaan bent en je hoort, ga naar Nederland en je hebt familie daar, is makkelijk. Ook niet. Is makkelijker, laat me het zo zeggen. Hij moest als iemand uit Nazareth uiteindelijk naar Egypte gaan en was niks daar. Allemaal op basis van de openbaring. En opnieuw zien we het geloof in het hart van Jozef. Nou, ik denk dat goud, wierook en mirre, dat de baby Jezus ontving, dat Jozef dat later gebruikt zou hebben. Hij werd in één keer, hij was een rijk man. Kan nagaan, al die wijzen komen uit het oosten met heel veel geschenken. Waardoor hij al deze dingen waarschijnlijk kon betalen. Dit is in ieder geval mijn persoonlijke invulling. En Herodes doodde alle baby's in het gebied van Bethlehem, in Rama, in de hele regio. Alle baby's onder de 2 jaar, dat lezen we natuurlijk bij Farao en Mozes ook, alle baby's werden gedood. En nou ben jij Jozef. Op een gegeven moment ben je weggetrokken naar Egypte. Ik denk dat je dankbaar bent dat je naar de stem van de Heer hebt geluisterd. Maar het verdriet en pijn dat er heel veel ouders zijn die daar hun baby hebben verloren. Op basis wat eigenlijk bedoeld was om jouw baby te doden. Hoe zou je je voelen? Nu ik ook weer met Jozef bezig was, dacht ik, ja, hier heb ik eigenlijk nooit bij stilgestaan. Ik was altijd maar met Maria bezig. Maar voor hem was dat ook zwaar. En hij moest nog steeds geloven, God is met ons. En soms betekent God, soms betekent God met ons niet dat God tegen de anderen is. Ook in die coronacrisis. Misschien ga jij er gladjes en smooth en door allerlei dingen en makkelijk heen. Maar vergeet niet, er zijn horecaondernemers en anderen die daar anders doorheen gaan. Maar God is nog steeds met ons. Met die partij en ook met jou. Maar het was wel een pijnlijk gelach. Nou, ik kreeg dit woord. Geloof wordt pas openbaar als ongeloof op de straat ligt. Geloof wordt pas openbaar als ongeloof op de straat ligt. En ik geloof, dit is ook zo'n waar woord voor deze tijd. We hoorden mensen al zeggen, ja, het kaf van het koren wordt gescheiden en allerlei uitspraken hebben ze over deze tijd. En in heel veel zaken is het bepaalde waarheid. Maar nu vraagt deze tijd van ons daadwerkelijk keuzes. Wij moeten nu kiezen om te geloven, niet omdat we allemaal dingen zien, voelen en ervaren of dat we dingen weten, maar omdat we God vertrouwen. En het vraagt voor ons een keuze nu om God te vertrouwen. Deze tijd vraagt voor jou en mij, je kan kiezen nu om God te vertrouwen en je kan ervoor kiezen om hem niet te vertrouwen. En beide keuzes hebben gevolgen. Jozef moest ervoor kiezen om God te vertrouwen. En we danken God, want het plan van de Heer vond ook doorgang door hem heen, dat hij God vertrouwde. Ik weet zeker dat er een nageslacht na jou is die dankbaar zal zijn als jij nu voor kiest God te vertrouwen. Alhoewel en ook al waarschijnlijk de situatie tegen je is. Geloof wordt pas openbaar als ongeloof op straat is. Ik geloof dat God nog steeds goed is en de duivel is nog steeds slecht. Ik geloof we hebben nog steeds een goede God en een slechte duivel. Je bent echt tam hier zo. Kom maar, moedig deze mensen. Begin te bidden voor die mensen hier in de zaal. God is nog steeds goed en de duivel is nog steeds slecht. God is nog steeds een goede God en de duivel is nog steeds een lelijke aap. Hallo. Wat er ook gebeurd is dit jaar, ik hoop dat je één ding hebt ontdekt. God is nog steeds. En de duivel is nog steeds. Er is niks veranderd. Ja, maar we hebben crisis. Ja, maar God is nog steeds dezelfde. En de duivel. Eén ding moet je van de duivel wel zeggen. Hij is ook nog steeds dezelfde. Het is wel knap altijd van hem. Hij blijft een leugenaar. Hij blijft misleiden. Hij blijft verleiden. Hij blijft irritant. Dat verandert niet. Zo, dit moet je boven alles hebben. God is nog steeds goed en de duivel, waar moet hij zijn? Oh, we zingen die liedjes te weinig de laatste tijd. Alles wat je hiervoor geloofde over God, is nog steeds waar. Alles wat je in 2019 geloofde over God, he is still the same. Alleen, ik hoop nu, door al deze seizoenen, dat de principes van het Koninkrijk van God reëler zijn geworden voor jou. Intiemer zijn geworden, persoonlijker zijn geworden. Want dit is wat ervaringen, weet je, ervaringen leert je wijsheid. Het boek lezen geeft je kennis. Maar door ervaring nu gaat die kennis leven voor jou en leert het jou wijsheid. En als het goed is, leert het jou die principes toe te passen in je eigen leven van de voorbeelden die je leest in het woord van God. En voor ons is het belangrijk dat wij geloven in Immanuel, ondanks de situatie. Despite the situation. We zingen altijd dat liedje en iedereen gaat dan een beetje los omdat er een lekkere beat in zit. Even when I don't feel it. Hoe gaat dat liedje ook alweer? Oh, hey, ja, lekkere groove. Maar geloof je het echt, nu je dit even niet voelt? Nou, 8 dagen nadat de Heer Jezus was geboren, gaan Jozef en Maria naar de tempel toe. En hier krijgt niet alleen de Heer Jezus een aantal profetieën, profetische woorden van Hanna en van Simeon over zich. Er wordt ook geprofeteerd over Maria. Jozef en Maria staan hier. Ik stel even zo voor, hè. Jozef heeft het kind in zijn arm. Immanuel, Immanuel, zijn naam zal zijn. Hij zat er net te zingen nog in de tempel. Immanuel. En hij begon dat zo, weet je, voor zichzelf, Immanuel in zijn handen, lekker mooie profetieën. Hey. En dan begint Simeon te profeteren. Hey, deze baby is gesteld tot teken, is tot val en opstanding voor velen in Israël.
Oké.
Hij gaat verder. En Maria, door je eigen ziel zal een zwaard gaan. Opdat de overleggingen van vele harten duidelijk gaan worden. Immanuel, Immanuel, zijn naam zal zijn, Immanuel. Omdat je de openbaring hebt gekregen dat God met jou is, betekent niet dat er geen zwaard door je ziel kan gaan. Als ik zo mag zeggen, Maria en Jozef hadden niet even een makkelijk leven. De laatste tijd ben ik heel veel bezig geweest met Jacob. Jacob zegt aan het einde van zijn leven, terwijl hij de meest gezegende man was op aarde tegenover Farao, al de dagen van mijn leven zijn zwaar geweest. Maar hij was gezegend. Hij had leren het meer te omarmen. Hij was geslagen op zijn heup. En nu Jozef en Maria, ze staan hier aan het begin van het leven van baby Jezus. Maar die kregen al dit woord mee. Weet je, a prophetic word is never to scare you, but to prepare you. Een woord van God. En dat geldt ook voor Jozef. Alle openbaring die Jozef en Maria hadden gekregen, die was niet om hun bang te maken, maar hun voor te bereiden voor de taak. Daarom hou ik vaak van woorden die gewoon scherp zijn, waar ook altijd een niet alleen een waarschuwing, maar ook een voorbereiding in zit. Om jou voor te bereiden voor de taak die weggelegd. Hoe hoge bomen vangen veel wind, hoe hoger de roeping, hoe hoger de prijs. Nou, we zien bij Christus de hoogste roeping en de hoogste prijs. Maar ook voor ons dit jaar. Geloof in de komende 3 weken, in de vaste tijd, God wil tot je gaan spreken. Ik neem het echt, ik weet dat God op me gaat spreken. En ik neem ook die tijd serieus. Ik ga echt tijd nemen voor gebed. Ik heb het me zo voorgenomen. Maar even een paar dingen in mijn schedule ook. Nee, die dagen neem ik gewoon extra voor gebed. Thuis, gezin en persoonlijk. Ik weet gewoon, God gaat op me spreken. Ik zet die tijd apart. Die antennes gaan uit. Dat komt allemaal goed. Maar ik weet ook, wat ik ga horen, zal te maken hebben met de voorbereiding voor het huis van God in de breedte, maar in mijn eigen leven, voor mezelf, voor de komende jaar en voor de komende jaren. En ik weet, die woorden zijn altijd daar om me voor te bereiden. Maria kreeg geen leuk woord hier. Door je eigen ziel zal een zwaard gaan. En weet je nog later dat Maria Jezus ging opzoeken, toen hij eenmaal in zijn bediening stond, en dat Jezus zegt, wie is mijn moeder? Ja. Omdat hij geroepen was voor een hoger doel. Dus om voor jou, om een plan van God voor te brengen, om een woord van God voor te brengen, om het woord van God handen en voeten te geven, betekent niet altijd dat het makkelijk is. In 2020, ik moet je heel eerlijk zeggen, in de wereld is heel veel gebeurd. In mijn persoonlijk leven voelt het soms een beetje dubbel, maar ik zie het huis van God en ik zie de bestemming van God gewoon massaal exploderen. Ik moet me nog altijd een beetje inhouden, want mijn vrouw leert me altijd een beetje niet te snel dingen te communiceren, niet te snel te willen gaan. Maar ja, in de visie, zoals ik door God geschapen ben, man. Ik zie dingen geboren worden nu in de geest. Maar nog niet alles heeft altijd de juiste tijd voor release. Maar dit is een geweldig spannende tijd geestelijk. Dit is een geweldige tijd om in te leven. Laat me je dit zeggen. Ik vroeg om mijn mensen ook te bemoedigen, maar laat me mezelf ook bemoedigen. Dit is een geweldige tijd om in te leven. Hoe duisterder het buiten is, laat het licht schijnen. Ik hoor van ons evangelisatieteam getuigenis op getuigenis. Ik denk, ja, logisch. Mensen lopen te schreeuwen nu voor antwoorden. En de kerk kan niet stil blijven. Weet je wat de Heer zei tegen me toen de coronacrisis begon? Arno, begin geluid te maken. En daarom zijn we die hele livestream gestart. Op het begin waren we er elke dag. Ik weet niet hoeveel duizenden mensen we hebben bereikt, maar begin geluid te maken. Het is niet de tijd voor ons om stil te zijn. Het is wel de tijd om wijs te zijn. En niet dat ik perfect ben, helemaal niet. Maar ik weet wel, als ik echt dat van God hoor en me gehoorzaam, is daarin die zegen. En er zit heel veel zegen aan te komen voor het huis van God. En dat bedoel ik mee niet alleen voor ons als kerk, als een lokale kerk met een gebouw en zo. Nee, voor de kinderen van God. Er zit heel veel zegen aan te komen in 2021. Ik voel het, mijn hele... Ik moet geduldig daarop wachten dat die tijd ontvouwd wordt. Maar er zit zegen aan te komen. En zegen voor ons betekent... Weet je wat zegen is voor het huis van God? Zijn zielen. Dat is de zegen. Die nemen we mee naar boven. Daarvoor is Christus gestorven, voor zielen. Weet je, laat ons maar blijven richten op de ongelovigen en de onbekeerden en de mensen die van God zijn afgedwaald en de mensen die zijn teruggevallen en weggevallen om ons over hun te ontfermen. En ik wil je zeggen, mijn broer, mijn zus, sta klaar om mensen gewoon te omarmen, op te vangen. We hebben de grootste doorbraak gezien in de afgelopen 10 jaar, vorige maand. Terwijl de crisis daar was. Want er is geen crisis in het land Gozen. Er was crisis in Egypte, maar er was geen crisis in het land Gozen. Er was crisis in Rama en Bethlehem, maar Jozef en Maria met baby Jezus waren al verder getrokken. Wij moeten gewoon de wolk blijven volgen. Wij moeten de stem van God blijven volgen. Er kan overal crisis zijn, maar laat er geen crisis zijn in je hart. Als je hart vol vertrouwen is op de Heer, zal er geen crisis zijn in je hart. Oh, ja. Mag ik even losgaan hier? Mag ik even los van mijn aantekeningen? Jullie zijn een beetje tam hier zo. Als er crisis is in je hart, dat komt omdat er angst is gekomen. Als er crisis is in je hart, komt omdat je bent gaan wankelen in vertrouwen in de Heer. God zorgt nog steeds voor jou en hij zorgt nog steeds voor mij. God zorgt nog steeds voor je broer, je zus, je kind, je vader, je moeder, wie ook. Jij bent zijn kind. Ja, maar er is coronacrisis. Jezus slaapt gewoon in de boot. Je zegt, waarom hoor ik hem niet? Omdat hij niet onder de indruk is van de crisis. Waarom zie ik hem niet? Hij ligt te slapen in de boot. Meester, we vergaan. Doe eens even rustig, man. Vertaal het maar eventjes vrij. De discipelen die renden naar Jezus toe vanwege de storm. We vergaan, we vergaan, we vergaan. Pap, pap, Jezus wakker worden. Hij lag rustig te slapen. Hè? Zo is het in de storm in je leven. Oh, daar komt het kinderliedje boven. Met Jezus in de storm ben je. Maar nu zit je in de storm en dan weet je niks. Beter begin je de kinderliedje weer te zingen, vriend. Met Jezus in de storm ben je. Kom aan, misschien moeten we het liedje zo weer zingen. Gewoon voor je om te herinneren. Als Jezus in je boot zit. Hey! Weet je wat alleen maar belangrijk is? Wie zit er in je boot? Wie zit er in je hart? Is het angst? Of is het Jezus? Is het crisis of is het geloof? Oké, sorry, we gaan terug naar Jozef. En Jozef vlucht naar Egypte. Sla even met me op Matthäus 2, vers 13. Eén hoofdstuk verder. Jozef moest vertrouwen. Moest leren vertrouwen. Immanuel betekent nog steeds dat je moet leren vertrouwen. Kort nadat zij op die manier de vlucht hadden genomen, Matthäus 2, vers 13, de wijk hadden genomen, verscheen er aan Jozef in een droom een engel van de Heer. Opnieuw. Hij zei, sta op en vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar tot ik je weer roep, want de Herodes is naar het kind op zoek en wil het ombrengen. Jozef stond op en week nog diezelfde nacht. Iemand zegt diezelfde nacht. Zie je hier? Hij kreeg een droom. Weet je wat wij zouden doen? Ja, moet ik even voorbidden. Wij maken onze partner wakker. Moet die maakt Raymond wakker de volgende dag. Schat, ik heb een droom gehad. Je vertelt die droom. En meestal gaan we dan zeggen, oh ja, als partner ook. Maria zou misschien, als ze vandaag had geleefd in deze tijd, met een christen die ik vandaag de dag ken, ja, dan moet ik even voorbidden. Maar weet je wat ik lees in het woord van God vaak? Deze mensen gehoorzaamden God gelijk. Diezelfde nacht, kan aangaan, één droom. En alles weer biezen pakken, ezel wakker schudden. Maria op ezel en Jozef gaat. En nu moest hij niet naar bed liggen, maar moest helemaal naar Egypte toe. Man, ik mis onze musicals gewoon. Ik had dit graag willen visualiseren. Elk jaar wil ik graag, ik wil een ezel en een paar dromedaris, een paar kamelen ook hier hebben. Elk jaar is er weer wat. Dat gaat echt nog een keer gebeuren, dat wil ik gewoon. Dat moet echt, ik wil gewoon echt kamelen hebben hier. Ik moet even bukken zo door die ingang en die komen hier. En dan doen ze net hun behoefte voor Ashwin's voeten ongeveer daar zo, sorry. Ja. Weet je, gewoon even die kamelen binnen. Schat, dat moet toch een keer, hey, doe één keer een musical, doe dat voor mij. Verwerk dat even in de sketch. Een of andere ding, Aran of zo, die dan de dromedaris temmer is, zeg maar, weet je. Ik zie het al helemaal voor me, joh. Een paar wijzen erop. Daniel, het voelt alsof jij dat wil. Zoom even in op hem. Zoom maar even in op hem. Ik voel in één keer als dat we hier een dromedaris koning hier zo. Kijk, ik heb begrepen vroeger beter een dromedaris dan een kameel. Een dromedaris, die heeft twee bulten, dus daar kan je tussen zitten. Daar kom je ook niet meer vanaf. Twee? Oh, sorry, ik zeg het weer precies verkeerd. Maar dat moet toch een keer gebeuren, joh. Je zit hier zo gewoon, kerstavond, oh, stille nacht, heilige nacht. En één keer komen er schijtende kamelen binnen hier zo. Harry, dit moet toch een keer gaan gebeuren. Oh, jongens, sorry man, ik kom helemaal niet meer in mijn aantekeningen. Matthäus 2, we waren in 5 vers 15. Halleluja. Als we niet meer kunnen lachen in de kerk, weet ik niet meer waar je nog wel kan lachen. Huh? Alright. Daar bleef hij tot de dood van Herodes. Ook eentje, hè? Diezelfde nacht ging hij met het kind en zijn moeder naar Egypte. En daar bleef hij tot de dood van Herodes. Zo de Heer Jezus met zijn ouders heeft dus echt een poosje in Egypte gewoond. En dan staat er, en zo ging in vervulling wat bij monden van de profeet door de Heer is gezegd. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Dus er kwam opnieuw een roeping. Toen Herodes begreep dat hij door de magiërs misleid was, werd hij verschrikkelijk kwaad. En afgaande op het tijdstip dat hij van de magiërs had gehoord, gaf hij opdracht om in Bethlehem en de wijde omgeving alle jongetjes van 2 jaar en jonger om te brengen. Wat een verdriet. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jeremia. Er klonk een stem in Rama, luid wenend en klagend. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet worden getroost, want ze zijn er niet meer. De prijs. Dit is de tijd waarin Christus werd geboren. We zeggen vaak, oh, het is zo'n heftige tijd nu. Nou, als ik mijn Bijbel lees, waren dat vroeger nog veel heftigere tijden. Nadat Herodes gestorven was, verscheen er in een droom aan Jozef in Egypte een engel van de Heer. Zie, weer krijgt hij een openbaring, weer krijgt hij een droom. De engel zei, sta op, ga met het kind en zijn moeder naar Israël. Want zij die het kind om het leven wilden brengen zijn gestorven. En nu moest hij weer geloven. Hij moest weer vertrouwen in de openbaring. Jozef stond op en vertrok met het kind en zijn moeder naar Israël. Maar toen hij daar hoorde dat Archelaus, zijn vader Herodes, was opgevolgd als koning over Judea, durfde hij niet verder te reizen. Het was nog steeds een gevaarlijke situatie. Na aanwijzingen in een droom, de volgende droom, week hij uit naar Galilea. Hij ging wonen in de stad Nazareth. En zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeten. Ik zie elke keer, leer ik hier doorheen, hoe Jozef God en zijn openbaringen moest vertrouwen. Uiteindelijk terug te gaan, in Nazareth te gaan wonen, te gaan werken, op te voeden en voor zijn gezin te zorgen. Nou, wie weet toevallig de laatste vermelding van Jozef in de Bijbel. Kijken of de schriftgeleerden het hier nu weten. De laatste vermelding, dit verhaal kennen we eigenlijk ook best wel goed, is als Jezus 12 jaar is geworden naar de tempel gaat. En zijn ouders zijn naar hem op zoek. Dit staat uit mijn hoofd Lucas 2, ja, Lucas 2 vers 8, vers 40 en verder. Nu is Jezus dus al 12 jaar oud en Jozef en Maria waren gewend elk jaar naar de tempel te gaan, naar Jeruzalem te gaan, om God te vereren, de Vader te vereren. En ze waren de Heer Jezus kwijt. 3 dagen lang, Jozef natuurlijk in paniek, Maria in paniek, ze zoeken Jezus, die ondertussen voor de Joodse wet een volwassen jongetje geworden was. Dat gebeurt bij 12, 13. En nu spreekt Jezus hier tegen zijn ouders. Zijn vader zegt, man, we waren naar je op zoek, we waren bevreesd, waar was je nou? En Jezus corrigeert hen hier in liefde. Hij zei, hey, ik moet bezig zijn met de dingen van mijn vader. Onze heiland was zich heel goed bewust van zijn hemelse roeping. Hij zei, ik moet bezig zijn met de dingen van mijn vader. Hij zei tegen zijn aardse vader, hè, zijn peetvader, hoe je het ook maar wil noemen. Ik moet bezig zijn met de dingen van mijn vader. En dan staat er, en hij was hun daarna onderworpen. Mooi, hè? Hij was onderworpen aan Jozef. En God heeft Maria uitgekozen, maar God had ook Jozef uitgekozen. Want de kerkvaders vermoeden dat ten dagen dat Jezus gedoopt werd door Johannes de Doper en zijn bediening begint, hij stapt in wonderen en tekenen en het onderwijs en hij begint het koninkrijk van God te verkondigen. Net voor het moment, dit is wat de kerkvaders vermoeden en zeggen, net voor het moment dat Jezus op het publieke terrein stapte, zou Jozef zijn overleden. En we lezen daarna ook niet meer over Jozef. Jozef was niet meer in beeld. Zijn moeder Maria wel. Die stond nog zelfs bij zijn kruis. En die was ook getuige van zijn opstanding, maar Jozef niet. En zo ze vermoeden dat hij daarvoor al was overleden. En er zijn nog een aantal andere aanwijzingen. Zijn aardse vader had hem gedragen tot het moment dat zijn werk was begonnen. En zijn relatie met zijn hemelse vader alles zou bepalen. Nou, en ik geloof dat we dit van Jozef mogen leren. Ondanks crisissen geloofde Jozef in de Heer en hij vertrouwde God. God is met ons, ondanks. Misschien moet je dat ergens opschrijven. God is met mij, ondanks. God is met ons, ondanks. Kerst 2020, we gaan straks kerstdagen vieren. En het is heel anders. Het is de eerste keer ooit, of in vele tientallen of zelfs honderden jaren, dat de kerk niet kan samenkomen zoals we dat gewend zijn. Onze hoogtijdag, waarin we vieren dat Jezus naar deze wereld kwam voor ons allen. Het zal een andere kerst zijn dan anders. Ik denk dat we hem later zullen herinneren. Zo de Heer nog niet terugkomt en terug is gekomen. Maar ik wil dat je weet dat God met je is. En dat Hij met ons is. En dat we ons geloof niet moeten richten op wat voor dingen er ook gebeuren in deze samenleving, maatschappij. Maar onze geloof moeten blijven richten op onze God. Zijn plan wordt altijd en boven alles bevestigd, juist in de nood. We zeggen vroeger altijd dit, hè? Als je zijn hand niet ervaart, vertrouw zijn hart. Dat is een standaard geloofsuitspraak en om mensen te helpen God te vertrouwen ondanks. Maar Immanuel betekent ook zijn hand is met ons. En we zien, hè, Jesaja zegt zijn hand is niet te kort. Ik geloof, hart en hand zijn verbonden met elkaar. Dan gaan we niet gelijk over het lichaam van Christus spreken, want dat is het thema voor volgend jaar. Maar hart en handen zijn ook weer verbonden met elkaar. Wat mijn hart wil, zal mijn hand doen. En soms scheiden we dat ook weer te veel door dit soort uitspraken. Want vaak is Gods hand al lang bezig, alleen zie je het niet. Ik geloof voor de kerk is God allemaal dingen al en voor ons als gelovigen allemaal dingen aan het voorbereiden. 2020 is gewoon voorbereiding geweest voor wat gaat komen in de nieuwe jaren hierna. Eén ding weten we, het wordt een nieuw seizoen. Eén ding weten we, dingen worden anders. Maar God zit nog steeds rustig op zijn troon en hij slaapt nog steeds in je boot. Halleluja. Kom aan, zeg even tegen je naaste, Jezus zit nog steeds in mijn boot. Schud hem even wakker, zeg Jezus is nog steeds in de boot. En hij zit nog steeds in jouw boot. Kom aan, schud hem even een paar elleboogjes, dat mag nu eindelijk. Hij zit nog steeds in de boot. Als laatste wil ik met je gaan naar Matteüs 7. Omdat ik ervaarde om twee dingen nog even te duiden als het gaat om deze tijd. Matteüs 7, vers 24. We kennen deze bekende gelijkenis die Jezus geeft over iemand die zijn huis bouwt op een rots en iemand die zijn huis bouwt op het zand. Luister, wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man. Dus het gaat om de woorden van Jezus horen en ernaar handelen. Horen en doen. Die wordt vergeleken met een verstandig man die zijn huis bouwde op een rots. Toen het begon te regenen en de stromen zwollen en er stormen opstaken en het huis van alle kanten, dat heb ik onderstreept in mijn Bijbel, van alle kanten belaagd werd. Soms kan je van één kant worden belaagd en ik wil je laten zien, er zijn drie kanten waarop je belaagd kan worden als gelovige. Regen spreekt over van boven, pressure van boven. Stromen die dat huis willen binnenkomen, komen van onder en stormen komen van de zijkant. Er zijn drie niveaus waarin je kan worden aangevallen als gelovige. Jouw denken, jouw gevoel en omstandigheden. En er zijn ook weer drie soorten omstandigheden. Van boven, demonen, duivels willen je aanvallen. Van onder, zaken van onderaf die je willen onderuit halen. En omstandigheden waar je in bevindt. En de Bijbel zegt ze beuken tegen dat huis. Nou, als er één van die drie begint, het regent, ben je waarschijnlijk niet zo onder de indruk. Maar als het regent en als je een huis bouwt op een rots en er zijn stromen vanuit die berg die boep dat huis zo binnenstromen, heb je een volgend probleem. En als er daarnaast nog ook stormen zijn, waardoor die winden zo poep, allerlei ramen en dingen binnenkomen, word je aangevallen op drie niveaus. Nou, ik weet niet hoe je voor jezelf deze tijd duidt, of het één niveau is voor jou, of drie niveaus. Ik zie coronacrisis een beetje als het horizontale niveau. Dit zijn de stormen. Het is ook 1,5 meter, hè? Het gaat zo. Maar er is duidelijk een aanval wat zich tegen het huis van God, maar ook jou, het huis van God als gelovige, probeert te botsen. En nou blijkt, want deze tijd was gewoon een test, waaruit blijkt waar je je geloof op hebt gebouwd. Eén ding heb je in 2020 geleerd. Wie zijn nou mijn echte vrienden? Wie zijn nou je echte vrienden? 2020 heeft het je geleerd. Wat een verrijking, man. Eindelijk heb je inzicht gekregen. Heer, laat me zien wie mijn echte vrienden zijn. En er komt crisis. Je krijgt antwoord op je vraag, hoor. Je hebt gezien wie je echte vrienden zijn. Je hebt gezien op wie je echt kan bouwen. En het blijkt ook op wie je geloof hebt gebouwd. Heb je echt op God gebouwd? Zo keiharde realiteit was het dit jaar. Heb je echt op God gebouwd? Heb je echt op de woorden van de Heer Jezus gebouwd? Vertrouw je hem echt? Als je loonstrook in één keer niet meer zo zeker is als vroeger. Als je werkgever je in één keer dingen niet kan garanderen of dingen beginnen een beetje, ja, het kan allemaal anders zijn. Op wie hebben we ons geloof gebouwd? Is makkelijk te zeggen in de jaren van voorspoed die we hebben gekend. En nu komen in één keer zaken van onzekerheid. Die willen spreken, dat zijn de stromen van onderaf, als ik dat zo mag zeggen. Die spreken tot jou. En die willen je emoties gaan beheersen. Die willen je emoties gaan pakken. Die willen dat huis op gaan stormen. Ze gaat schudden. Nu die stormen ook, dat huis schudt door de storm. En dan blijkt nu waar je de jaren hiervoor... Kijk, je kan dag en nacht in de kerk hebben gezeten, maar dat zegt niks waar je je geloof op hebt gebouwd. En voor u thuis ook. Je kan dag en nacht in de kerk hebben gezeten, maar nu blijkt waar hebben we ons geloof echt op gebouwd. En ik geloof dat we allemaal leerpunten kunnen halen uit 2020. En het is goed om te mediteren en te reflecteren aan het einde van het jaar. En ook in die vaste dagen. Oké, Heer, wat zijn mijn leerpunten? Wat zijn mijn lessen? hebben we onderin ons fundament gebouwd op de rots. En Jezus, ik moet even de gelijkenis afmaken. Het stortte niet in, want het was gefundeerd op een rots. En wie deze woorden van mij hoort en er niet naar handelt, kan vergeleken worden met een onnadenkend man die zijn huis bouwde op zand. Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen en er stormen opstaken en er van alle kanten op het huis werd ingebeukt, stortte het in. Waarom? En er bleef alleen een ruïne over, want het huis had geen fundament. Wat een leerzaam jaar. Deze tekst, denk ik dat het heel krachtig is voor ons allemaal. En ieder die op hem zijn geloof bouwt, iemand zegt bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Dit is 2020. Ik geloof dit. Als wij ons geloof echt bouwen op hem. En vaak weet je, vaak als kerk, laat me zo, ik ben echt een churchman. Ik ben een man van de kerk, ik hou van de kerk. Niemand moet slecht praten over wat voor kerk. Ik hou echt van de kerk, met al mijn fouten die ik heb, maar ik ben echt een kerkman. Alleen als wij gewend waren aan het gezellige atmosfeertje en de heerlijke worship en het dansen van vroeger en het was zo leuk en het was zo fijn en de fellowship na afloop en we hadden Bami en Nassi en het was gewoon gezellig. En dat was, onze kerk stond zo bekend, we waren één church family. Misschien wel de sterkste familiekerk van Nederland. In ieder geval wat andere mensen zeggen. Maar dat gaat je niet helpen in deze tijd. Die atmosfeer is fijn en ik hoop dat we dat altijd zullen behouden. Maar die atmosfeer, en dat neem je wel mee, en dat heeft heel veel genade en zegen in zich. Maar in deze tijd heb je nodig je geloof te bouwen op Jezus en op zijn woorden. Want die atmosfeer is er even niet. Ik vind het ook een ramp om in zo'n kale zaal te bedienen met elkaar. We hebben elkaar echt nodig en ik hoop zo snel mogelijk weer straks bij elkaar te komen. Alleen ons geloof moet gebouwd worden echt op Jezus. Want dat zal blijven staan. Ook voor alle jongeren. We kennen de tieners en de jeugd. Er was altijd een geweldige atmosfeer. Maar nu dit jaar moet je echt je geloof bouwen op de Heer. Ja, maar ik ben 18. Ja, maar het maakt niet uit hoe oud je bent. Maria was waarschijnlijk 17 en Jozef was misschien ietsje ouder. In een crisis heb je nodig te vertrouwen op God. Ja, en mijn vrienden zijn toch een beetje tegengevallen. Maar God is niet tegengevallen. Hij, als het goed is, is hij je beste vriend. Als laatste, ik had nog een heel kort gesprekje, telefoongesprek met een pastor deze week. En hij zegt, Arno, we hadden even kort tijd om te delen met elkaar. Dat is een pastor die ik heel af en toe spreek. Hij zegt, weet je wat ik heb ontvangen wat dit jaar was? Ik had er nog nooit zo over nagedacht of bekeken. Dacht ik zo, hoeveel waarheid zit er in wat hij zegt? Hij zegt, dit was slechts een stresstest. Een stresstest. Wat gebeurt er soms in het bankensysteem? Is dat soms eens in de heel weinig tijd, en als je in de financiële sector zit, weet je dit veel beter als ik, gaat een bank onder een stresstest en door de meest extreme omstandigheden worden dan nagebootst om te kijken wat er met die bank gebeurt. En hij zegt, zo was die coronacrisis, wij worden allemaal even gestresstest. En de samenleving wordt gestresstest en het gaat niet om nu, het gaat om hierna, hij zegt, let op mijn woorden, hierna gaat alles weer goed komen. Maar het is voorbereiding op daarna. Alles is even getest. En hoe reageert dat op die? En hoe reageert dat op die? Hij zegt, man, dit is alleen maar de stresstest. Als het waar is wat hij zegt, dan betekent dat we straks op een gegeven moment weer een periode hebben van, een seizoen hebben van, hé, hey, hoe bedoel je coronacrisis, is dat er ooit geweest? Maar dingen zijn gewoon als soort van prepared voor alles hierna. En ik vond het een hele interessante gedachte. Mensen hebben me veel gevraagd de afgelopen tijd. Oké, pastor, hoe moet ik dit zien in het teken van de eindtijd? Hoe moet ik mijn Bijbel hierna uitleggen? En ik wil je ook nog oproepen om... Ik heb een drievoudige teaching gegeven over de eindtijd. Om dit echt rustig na te luisteren. Jezus zegt, als er alom en over de gehele wereld tegelijkertijd epidemieën zijn. En oorlogen. En hij noemt daar een aantal andere dingen, Matthäus 24. Dan. Het is interessant om te zien wat er hierna gebeurt. Als het opvolgt, achter elkaar en over de hele wereld blijft, dan moeten we heel erg opletten. Matthäus 24, daarin tot vervulling zien gaan. Maar als dit net als voorgaande epidemieën die we over de hele wereldgeschiedenis kennen, komen en gaan, dan waarschijnlijk leven we in een iets andere tijd wat sommige mensen je willen laten geloven. Kijk goed. Bestudeer zelf. Dit is wat Jezus heeft geleerd. En in mijn teaching ging ik over Matthäus 24, over Daniel en het boek Openbaring. Bekijk het alsjeblieft rustig en goed na. Omdat sommige mensen laten zich zo bang maken. Daarnaast voor jou als gelovige, dingen worden alleen maar beter. Ja, stel je voor dat ik nou word opgenomen. Ja, nou, geloof me dat je dat wil. Net toen de aanbidding aan de gang was, toen in één keer kreeg ik zo'n reality bliksem. Van zo, in de hemel is wat hier 24-7 nog massaler en nog veel glorieuzer gebeurt. En als dit al heerlijk is, want ik vind het al heerlijk, maar als dit al heerlijk is, dat is daar in de hemel is het een volmaakte dimensie van aanbidding tot God, tot de Heer, tot Jezus. Dus jij hoeft helemaal niet druk te maken over opname en eindtijd en dingen. Jij bent bestemd om met Jezus te zijn. Je zal met je redder zijn. En hoe we daar ook komen, vertrouw gewoon op God. En wanneer die tijd is, vertrouw op God. Waarom laat je door al die conspiracy predikers zoveel angst aanjagen, mijn broer en mijn zus? Het is nu makkelijk om een prediker te zijn en om wat angst aan te jagen. Dat kan elke idioot. Weet je waar je altijd naar moet kijken bij predikers? Wat is hun getuigenis en wat is hun verantwoordelijkheid? Als niemand iemand leidt, als er predikers die maar wat roepen zonder dat ze verantwoordelijkheid hebben, moet je heel opmerkzaam zijn op wat ze zeggen. Want God leidt testmensen door verantwoordelijkheden. Let op wat voorgangers. Heel veel mensen gaan nu naar allemaal predikers kijken, maar je moet opletten wat zeggen voorgangers. Want die hebben verantwoordelijkheid. Elke idioot kan allemaal dingen roepen en zichzelf apostel dit noemen, bisschop dat noemen, evangelist die en die noemen. Kijk naar de verantwoordelijkheid die ze dragen. En luister naar die mensen onder hun. Maar meestal zijn het allemaal van die losse flodders en daar gaat de hele wereld achterna. En over een jaar blijkt dat het allemaal anders loopt, maar omdat ze geen verantwoordelijkheid hebben, dan vliegen ze gewoon weer verder. En we volgen allemaal mensen met allemaal losse flodders die allemaal uit de heup schieten. Zonder een krachtige getuigenis waar het woord van God over spreekt. En ik heb gezien hoe mensen in paniek en in angst komen nu in deze tijd. Omdat ze een paniekvogel volgen. Wie je volgt, zo ga je worden. En het zou kunnen dat de woorden van de Heer Jezus nu helemaal actueel zijn voor nu. Dan prijs de Heer. En het zou kunnen dat deze golf komt en gaat. Dan prijs de Heer. Ten alle tijden zijn wij bestemd om God te eren en te prijzen en in geloof te leven. Linksom of rechtsom. Jezus slaapt gewoon rustig in de boot, hoor. Ja, maar ik hoor hem niet. Ja, maar hij is er. En laten we gewoon ons afstemmen nu op God. Ik wil je echt als laatste oproepen, vast gewoon mee. Bid mee. Doe daarin wat je kan. Want dingen zijn nog niet gelijk voorbij. En we hebben nog steeds heel hard nodig om goed de wolkolom te kunnen volgen. Ook in je eigen leven. Om geen fouten of zonde van tijd momenten te creëren. Laten we samen beleiden. Laten we samen gaan staan en even dit beleiden. Misschien kan de worship team komen en laten we, om dat lied nog één keer te zingen. Your promise still stands. Ik word eigenlijk zo gezegend als we dat lied zingen. This is my confidence. You have never failed me yet. Weet je, om ons vertrouwen echt te stellen op de Heer. Halleluja.